In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen met elkaar op Psalm 110, het eerste vers en het tweede vers. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij zingen daarna op Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen thans een gedeelte uit Gods woord. En wel uit de brief van apostel Paulus geschreven naar Filippenzen. Het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 11. Filippenzen 2, vers 1 tot en met vers 11. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat ge moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. En hier wil ik zien niet op het zijne, maar in ieder geval zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die gestalten is God zijnde, geen roofgeacht heeft God even gelijk te zijn, maar hij zichzelf vernietigt, de gestalten is eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En de gedaante gevonden als een mens heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijn tot op de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde, die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Ons tekstwoord lezen wij vanavond in dit schriftdeelte. En dan willen wij bijzonder onderstrepen vers 9 tot en met vers 11. Filippenzen 2, vers 9 tot en met vers 11. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle kniedergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. We lezen nu met elkaar wat zelf vertekend in de Heidelbergse Catechismus. Zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. De 50e vraag. Waarom wordt daarbij gezet zittende de rechterhand Gods? Het antwoord is, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, op dat hij zichzelf daar bewijzen, als het hoofd zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord. Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. We willen in ons gebed denken broeder Dunsbergen, die zo hoorde in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Laat ik hem thans voorgaan in gebed. Heere, dat wij de ware behoefte mogen leren bidden. Dat als bidden niet zij alleen in de vorm, maar dat als bidden zij in de waarheid. Want gij zijn een God die vraagt naar waarheid in het binnenste. Heere, geef dat wij onze behoefte dan recht mogen zien. Dat we onze afhankelijkheid voor u recht mogen kennen. En dat we ook in stil vertrouwen tot u mogen gaan. In de wetenschap dat gij een God zijt die gebeden wilt wezen, maar ook beloofd hebt dat gij wilt horen en wilt verhoren. Wij bidden van u, leer ons dan tot u uitgaan, pleiten op uw genaderijkdommen. Want alleen dan is de verwachting Als we zien mogen op uw genade, van buiten uw genade, Heere, hoe zullen we dan voor u kunnen bestaan? Maar nu zijt een God groot van genade, barmhartigheid. Hij zijt een God waarvan we zingen mogen, die ons uw vriendschap biedt. Dat ge het handelt met ons naar onze zonden, hoe zwaar lang ook uw wetten schonden. Dat er wel straft, maar naar onze zonden niet. En daarom, Heere, vervrijmoedig gij ons zelf in uw woord, dat wij, wie we dan ook zullen zijn, wat het dan ook aan zou klagen, wat het dan ook zou veroordelen, dat we toch tot u zouden naderen en dat stil vertrouwen dat een horend en een verhorend God wilt wezen, ook voor ons, in de weg van uw genade, op grond van het verzoenende werk van hem, die eenmaal riep aan het vloekhout van Golgotha, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die moest beleiden, gij antwoordt niet. Schoon ik des nachts moet kermen. Heere, geef dat we zo in dat licht mogen zien, overstaan de rijkdom hiervan, dat gij zegt in uw woord bid, en gij zult ontvangen. Roep mij aan, en ik zal u antwoorden. Heere, wij komen dan tot u ook vanavond als mensen, die niets hebben te eisen, die nergens recht op kunnen laten gelden. Maar wij komen als mensen, zondige mensen, die moeten beleiden dat de boosheid ons aankleeft reeds van het uur van ons ontvangen zijn waan. Wij komen tot u als zondaren en zonderessen en wij vragen van uw wil in de weg van uw genade. Ons gedenken, ons zegenen. Ons zegenen ook van ons geestelijk welzijn, want gij hebt ons een natuurlijke leven veel gegeven. Het is een voorrecht dat we hier in een redelijke welstand mogen zijn, samenkomen in uw huis. Ik heb veel natuurlijke weldaden ons willen schenken. En het rijk de natuur schenkt ons dag op dag uw licht. En dat licht, dat is uw genade licht. Gij schenkt ons uw genade gaven ook in het rijk de natuur. Maar dan bidden we van u schenken ook als het nu gaat om die geestelijke dingen. Die geestelijke genade gaven. Schenken ook genade in het rijk der genade, waarin gij, Heere Jezus, toch zijt, de koning der koningen en de Heere der Heren, waarvan we gelezen hebben in uw woord dat gij in de naam van uw Vader regeert over de hemel en over de aarde, en dat gij een God zijt die vandaar hemelse gaven bezit en die hemelse gaven uit wil gieten. Heere, wij bidden, geef ook ons iets van die hemelse genadegaven. Bereid ons hart daartoe voor. Maak er plaats voor in ons hart door uw Heilige Geest. Opdat wij vooral die hemelse gaven kennen mogen die wij spellen met dat kleine woordje genade. Want dat is toch het voornaamste, dat de genade zonder genade kennen. Die genade waarvan gezegd in uw woord, mijn genade is u genoeg. Heere, geef ons dan die genade. Die genade om getroost te kunnen leven. Om in zalig te kunnen sterven. En dat we dies wegen vanavond mogen leren opzien tot u. Die in de hemel zit, aan de rechterhand van uw Vader. En die deze gave hebt willen verdienen. Willen verdienen in de weg voor uw priesterlijk lijden en sterven. Die hem uitriep op Golgotha, het is volbracht. En die als vrucht van dat volbrachte werk ook nu een gevend God wilt zijn. Een gevend God in de weg van de middelen. In de weg ook van de bediening van uw woord. Want het is door middel van uw woord dat ge door die hemelse gaven in het hart verheerlijken wilt. We bidden dan van u. Waar we ons hebben samenvergaderd rondom uw getuigenis. Geef dat uw woord verstaan wordt. Dat we in uw woord de rijkdom van uw genade mogen zien. En dat we in uw woord vooral u mogen zien, de grote gever van die genade. Dat we iets mogen verstaan van wat we vanavond erover denken. Dat gij zit opgevaren naar de hemel. En dan zit aan de rechterhand van uw Vader. Wij bidden van u, open ons ogen. Opdat uw zomer het oog des geloofs mogen zien. Open ons ogen, opdat wij ook met de verkondiging van uw woord uw heerlijkheid aanschouwen mogen. En dat wij ook een hopend hart aan mogen ontvangen. Om die genadegave te ontvangen die zijn bezitter het eeuwige leven schenkt. Heer, wij bidden dat om Jezus. Wel, gij weet de gesteldheid van ons hart. Gij weet wat er zo in ons hart omgaat. Gij kent ons allemaal persoonlijk en kent ons bij naam en adres. Wij bidden van u. Doorgrond ons allen en ken ons en zie of een schadelijke weg bij ons wordt gevonden, maar leid u ons op de eeuwige weg. Geef u ons dat ene nodige dat wij allen zo noodzakelijk hebben nodig te kennen om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Wij bevelen ons allen dan bij u aan, jong en oud, klein en groot, wij bidden. Geef dat uw woord verstaan mogen en dat het wordt verklaard mogen worden in onze zielen en dat we straks naar huis mogen gaan met een getuigenis dat gij u zelf niet onbetuigd hebt gelaten, dat gij nog bent willen werken door woord en geest in zondaars harten. Wij bidden voor hen die niet kunnen zijn, wij bidden voor hen die naar ons luisteren, herken de zieken, herken hen die thuis moeten blijven door allerlei omstandigheden die gewettigd zijn om hier deze plaats niet te kunnen bezoeken. Wij bidden ook voor onze bejaarden, de vele bejaarden die er zijn in de gemeente. En we vragen, gedenk ook aan, zegen ook aan. En geef dat zij en dat wij mogen ervaren dat gij ons niet vergeet en dat ook hen niet vergeet. En dat gij nog zegenend rond wilt gaan in het midden van onze gemeente en daarbuiten. En dat gij nog wilt werken hier en elders door woord en geest in zondaars harten. En dat gij uw koninkrijk wilt komen met kracht en heerlijkheid. We bidden in een bijzondere zin van onze broeder Dunsberg. We hoorden, hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. En nu is er afwachten wat nu het onderzoek zal laten zien. Wij bidden van u, Heere Geest, dat het onderzoek nog wat mee mag vallen. En dat hij in het ziekenhuis mag liggen, door u gesterkt en door u bemoedigd. En dat zijn oog op u mag gericht zijn, op u die God, waarvan we zingen mogen, gij zij die God die de oren wonderen doet, op wonderen horen. Gedenk hem dan, Heere, en zegen hem lichamelijk en zegen hem geestelijk. Gedenk ook zijn vrouw en zijn kinderen, alle die hem lief zijn, geef dat zij. Mogen ervaren dat een God zij die helpt in nood, wiens naam in Sion groot is. Ontfermend God, wij bidden dat in de belijdenis van onze onwaardigheid pleitende, alleen dat dat één offer van Golgotha dat in me gebracht is, op Calvarius heuvelt op, geef ons genade, voorgenade, in de verzoening van zonde en schuld. Ook aan hem die vanavond hier geroepen wordt, de gemeente weer voor te gaan, zijn eigen gemeente. We bidden, bedien hem ook voor eigen leven en bedien hem ook ambtelijk, opdat de bediening hem niet moeilijk zal vallen, maar dat hij mag doorgeven de boodschap die hij wil dat hij doorgeven zal. Ondersteun hem dan naar lichaam en ziel. En maak het zo met hem wel, dat ook hij kan getuigen dat je nog een ontfermend, een zegenend God voor hem wilde zijn. We bidden dat voor hem, voor alle geroepen dienaren die geen taak geeft, ook vanavond in uw koninkrijk, maak het wel. Zegen allen en geef dat uw woord zijn vrije loop hebben mogen, hier en elders tot over de troon der aarde. Wij bidden dat om Christus wel. Amen. Wanneer ik u de naam noem van Jozef, dan weet u wel, Jozef dat was een jonge man die genade kende. De schrift spreekt ervan, God had hem lief en Jozef had God lief. Maar deze Jozef moest een bijzondere weg gaan door dit leven. Een weg van de vernedering. En in de weg van de vernedering heeft God deze Jozef gebracht tot de verhoging. Als het gaat over die weg van de vernedering die hij moest gaan, dan weten we allemaal hoe we dat moeten zien. Om te beginnen werd Jozef gehaat door zijn broeders. Hij werd genoemd de meesterdromer. Voor zijn broeders waren op het veld en hij uitgezonden was door zijn vader om die broeders te zoeken. Toen in de verte zagen die broeders Jozef aankomen. En toen was het van mond tot mond. Zie, daar komt meester Dromer aan. Dat was echt gesproken in de zin van spot, smaad en verachting. Deze Jozef, hij werd door zijn broeders gesmaad en bespot. Deze Jozef, hij kwam in die diepe kuil, u weet dat wel. Hij werd in de kuil geworpen en daarna werd hij verkocht als slaaf naar Egypte. En toen hij in Egypte kwam, toen moest Jozef ook gaan een weg van de vernedering. Hij kwam in de gevangenis. Hij werd beledigd. Een bepaalde zonde werd als het ware aangeschreven. Een zonde die Jozef niet gedaan had. Hij kwam in de gevangenis en daar toefde hij maar. Onder de druk en onder de smaad en onder de lastering. En toen een van die gevangenen, namelijk de schenker uit de gevangenis kwam en tot zijn verhoging werd gebracht, toen werd Jozef ook zelfs vergeten. Want de schenker dacht niet aan Jozef, ondanks dat hij was in de gevangenis. Maar God dacht wel aan Jozef. En God heeft Jozef tenslotte uit zijn vernedering zo verhoogd dat deze Jozef, hij is zelfs tot onderkoning van Egypte gekroond. Zie je gedachten daar, de koninklijke stoet gaan door de straten van Egypte. En dan wordt van alle kanten uitroepen, knielt, knielt, heel het volk moest knielen voor hem. Wel, Jozef ging in de stoet. Jozef werd tot onderkoning van Egypte uitgeroepen. Zo kwam deze Jozef in de weg van zijn vernedering tot de staat van zijn verhoging. En u bent u mij reeds in gedachten voor, want u zegt, deze Jozef is nu een type van de Heer Jezus. Een type van de Heer Jezus. De Heer Jezus noemen wel de meerdere Jozef. Maar Jozef heeft iets afgeschaduwd van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus was de Zoon van God. En als Zoon van God werd hij mens. Dat was de eerste trap van zijn vernedering. Hij deed zich vinden in de kribbe van Bethlehem. Een beestenkrib. Daar lag dat kind, de Zoon van God, die mens wilde worden. Hij wilde zich vernederen in zijn menswording. En als we verdere gang van zijn leven zien, dan weten wij, de Schrift spreekt over zijn lijden. De Schrift spreekt over zijn kruisdood. Ja, dat werd wel de grootste vernedering. Grootste vernedering toen hij hing als een spot en smaad van de mensen. Als vervloekte aan het kruis, want vervloekt is hij eigenlijk in het kruis hang. Ja, hij die hing aan het kruis is zelfs nedergedaald ter hel tot de diepste diepte van de dood afgedaald. Helse verschrikkingen heeft in zijn ziel moeten doorvoelen. Zo diep heeft de Heer Jezus zich moeten vernederen. Opdat hij uit die diepte zijn kerk zou kunnen redden. Zijn kerk zou kunnen zaligen. Want nu weten wij dat is een meerdere Jozef. Heeft zich vernederd tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Maar wat staat er nu vanavond in onze tekst? Er staat in onze tekst het volgende opgetekend en dat wil het onderstrepen. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Hij heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich ze buigen alle kniedergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid God des Vaders. Zo is deze meerdere Jozef vanuit zijn vernedering opgeklommen tot zijn verhoging. En als het dan gaat over die verhoging, dan spreekt onze belijdenis vanavond over zijn zitten aan des vaders rechterhand. Waarom spreken we daarover? Er staat hier, de wel Christus, daarom ten hemel gevaren is, op te zichzelf daar bewijzen. Als het hoofd zijn een christelijke kerk door wie de Vader alle dingen regeert. Christus is verhoogd. Christus is verheerlijk. En zo zal ook de kerk eenmaal uit haar vernedering worden opgetrokken tot haar verheerlijking. Want hier staat wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus. Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet, daarna dat hij ons met zijn macht de alle vijanden beschut en bewaart. De heerlijkheid van Christus is dus ook de heerlijkheid van allen die van Christus zijn. En daar mogen wij vanavond dan onze aandacht aan geven. En we gaan dan spreken tot u over Christus zittende aan de rechterhand Gods. We luisteren de betekenis daarvan naar de vertroosting daaruit. Christus zittende aan de rechterhand God. Wat is de betekenis daarvan? En Wat een vertroosting daaruit. Nu gaan we eerst met elkaar zingen. Wij doen dat op Psalm 89, het derde vers en het zesde vers. Drie dingen zijn er die wij noodzakelijk moeten leren in ons leven om straks getroost heen te kunnen gaan uit dit leven naar de eeuwigheid. Het eerste is dat we God leren kennen. Wie is God? Het tweede is dat we onszelf moeten herkennen in het licht van wie God is. Zijn hoogheid, zijn heiligheid, zijn heerlijkheid en zijn majesteit. Maar we hebben ook nodig te kennen wie de Heer Jezus is. Want buiten Jezus is geen leven. Een eeuwig zielsverderf. Buiten Jezus hebben we de weg tot het eeuwige leven afgesloten. En hebben we de weg geopend tot de eeuwige dood. Dat predikt ons de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods. God is heilig, rechtvaardig zo, dat de Heer geen zonde kan zien, nog gedogen, dat de Heer de zonde haat, en de Heer de straf, dus moet de zonde straffen. En daarom, buiten die ene naam onder de hemel gegeven, is er geen hoop, geen verwachting voor niet één mensenkind op deze aarde. En daarom is van betekenis dat we al leren kennen ons leven, de ware Christuskennis. En dan weet de jongelui wel, u weet het vroeger van uw catechisatie. Er wordt in de catechisatieboekjes gevraagd, waarin moeten we Christus dan kennen? En hoe kan ik Christus leren kennen? En dan staat er zo heel eenvoudig, het is goed dat we dat dan onderstrepen. Wij moeten Christus leren kennen in zijn naam, in zijn ambt, in zijn staten, in zijn naturen en in zijn weldaden. Zo zal Christus heerlijk van ons kunnen worden. Zo zal Christus kunnen gezien worden in zijn noodzakelijkheid, dierbaarheid en algenoegzaamheid. Zo alleen zal ik kunnen leren, wanneer Christus leert kennen en deze dingen, al wat aan hem is, is mij gans begeerlijk. Zulk een heb ik nodig. Zulk een is mijn liefste en mijn vriend, o dochter van Jeruzalem. En dat heeft de catechismus nu willen bereiken door middel van het onderwijs dat hij u wilde geven, telkens zondagsavonds. Want we hebben de catechismus over de Heer Jezus gehoord. We hebben gehoord over zijn naam. U hebt gelezen over die naam Jezus en over die naam Christus. U weet dat toch wel? Die naam Jezus, zaligmaker, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, daar beneden dat nergens anders enige zaligheid en zoeker tot vinden is dan alleen bij hem, Jezus. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart, zo zingt men wel. Hij balsemde de wonden, heelt alle smart. En dan die naam Christus. In die naam Christus hebben wij gezien de uitstraling van de drie ambten. Het profetisch ambt, het priesterlijk ambt en het koninklijk ambt. Zo hebben wij in de catechisme iets gelezen over de heerlijkheid van Christus in de betekenis van zijn namen en zijn ambten. En nu gaat het ook over zijn staten. In die staten onderscheiden wij verschillende trappen. We hebben gehoord over de trap van de vernedering en over de trap van de verhoging. We hebben u dat voorbeeld gegeven van Jozef. Jozef vernederd, Jozef verhoogd. Jozef was een type in dit opzicht van de meerdere Jozef. En nu spreken wij, als het gaat over die vernedering, over verschillende trappen en over de verhoging, ook over verschillende trappen. U weet dat wel, als het gaat over de trappen van Jezus' vernedering, dan is het als iets Christus van trap tot trap naar beneden gegaan, naar de diepte. En dan spreken we over zijn geboorte, over zijn lijden, over zijn sterven, over zijn begrafenis en over zijn nederdaling ter hel. Dat was de diepste trap, de nederdaling ter hel. Niet naar tijdorde, maar wel als het gaat over de diepte, de zwaarte van het lijden, nedergedaald ter hel. De angst in de hel heeft hij ervoor. De verschrikking in de hel heeft hij in zijn ziel gedragen. Opdat hij, zo zegt onze beleider, zijn kerk uit deze hel zou kunnen verlossen. Dat is dus de vernedering. Maar nu de verhoging, er zijn ook verschillende trappen. Dan spreken we de eerste trap, dat is dan de opstanding. De tweede, de hemelvaart, en de derde, het zit aan de rechterhand des vaders. En de vierde, de hoogste trap, zijn wederkomst ten oordeel. We hebben er ook over gesproken, want we hebben gesproken over opstanding. Jezus is niet gebleven in de dood. Hij is opgestaan uit de doden, maar eerst toen de Vader hem wilde opwekken. God de Vader is hem opgewekt uit de doden. God de Vader dat zegel gebroken, die steen weggerold. En toen God de Vader de goedkeuring had gegeven over het volbrachte werk van zijn zoon, dan is de zoon God opgestaan uit de doden. En na 40 dagen zich te hebben vertoond op deze aarde, is hij opgevaren naar de hemel. Daar hebben we vorige week over gesproken. U weet dat dan wel. En we hebben onderstreept dat de schrift spreekt over opvaren. Maar onze catechismus spreekt ook, onze beleiders, over een opgeheven worden. De Bijbel spreekt over opgenomen worden. Hier zien we dus weer de daad van de Vader. De Vader heeft zijn zoon na 40 dagen als het ware opgeroepen om nu thuis te komen. Om nu in zijn volle heerlijkheid te worden gesteld. De Vader heeft zijn zoon opgeheven, opgenomen in de hemel. En dan komt het. Dan komt wat wij nu vanavond gaan behandelen. Want dan staat hij opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. God de Vader heeft dat gedaan. God de Vader heeft zijn zoon, mag het zo eens naar menselijke bevatting zeggen. God heeft zijn zoon met zijn verheerlijkte menselijke natuur als we hebben de hand geleid en hem gesteld in volle heerlijkheid. Hem zetten op de troon aan zijn rechterhand. En hem gekroond tot de koning. De koning van de kerk. Vandaar dat de schrift ook spreekt over de heerlijkheid van de Heer Jezus als zijnde. De koning der koningen en de Heere der Heren. O zeker, wij weten wel, de Heer Jezus is God, net als de Vader, net als de Heilige Geest. En als zodanig was hij reeds koning. Koning van eeuwigheid. En als zodanig zou hij koning blijven tot in der eeuwigheid. Maar dit koningschap, waar nu onze catechismus van spreekt, dat is een apart koningschap. Dat is een koningschap dat wij zouden kunnen noemen een koningschap gekroond door zijn middelaarschap. Vandaar dat de Bijbel ons zegt, voordat de Heer Jezus naar de hemel opvoer, toen heeft hij gezegd tot zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan moet u dat woordje gegeven onderstrepen. Bezat de Heer Jezus dan niet alle macht in de hemel en op de aarde? Hij was toch God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En toch de staat mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat woordje gegeven moeten we dan in verband brengen met zijn middelaarschap, zijn borgtochtelijk werk dat hij had gedaan. Als beloning daarop heeft hij als middelaar, als borg van zijn kerk, van zijn Vader het regeerbeleid over heel de wereld ontvangen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom noemt de schrift hem de koning der koningen en de Heere der Heren. Dat koningschap van de Heere Jezus, dat moeten we dus niet losdenken van zijn volbracht middelaarschap. In het verband wordt wel gedacht aan die tekst die u leest in de tweede psalm. In de tweede psalm staat een tekst, en dat is een tekst ter overweging u mee te geven. Want er staat: eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Als u die tekst nu leest in uw Bijbel, wat betekent die tekst nu? Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gedacht wordt hier bij dit tekstwoord gemeente aan een overeenkomst tussen de Vader en tussen de Zoon. En die overeenkomst moeten we zoeken in de stilte der eeuwigheid. Wij spreken toch wel over een verbond dat ligt in de eeuwigheid. En dat verbond noemen we toch het verbond der verlossing, oftewel de raad des vredes. Ja, de zaligheid van Gods kerk ligt vast in een verbond. En een verbond dat zoekt u in de eeuwigheid. En een verbond dat is een overeenkomst. En zo spreekt de Bijbel over een overeenkomst tussen de Vader en de Zoon in de eeuwigheid. God de Vader eiste van de Zoon dat hij zou doen die dingen die bij God te doen waren. Want er was wat te doen in verband met de zonde van de mens. Zou een mens zalig kunnen worden, dan moest er wat gedaan worden. De rechten Gods moesten bevredigd worden. Er moest genade verdiend worden in de weg van de storting van Jezus bloed. En daarom, God de Vader eiste dat er wat gedaan moest worden. En de Zoon beloofde dat hij dat zou doen. En de Vader heeft toen als loon daarop de Zoon toegezegd. Wat staat in Psalm 2? Nu, als dat middelaarswerk dan volbracht zal zijn, dan zal ik als loon geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En zo ziet u als het ware reeds in de eeuwigheid, in de belofte, in de voorzeggingen Gods, de Heer Jezus, tot koning gekroond. Daar gaat reeds in vervulling het woord dat ik zo pas reeds sprak. Mij is gegeven, in de belofte gegeven. En na mijn volbracht middelaarswerk is dat, en wat in de belofte gegeven is, volle werkelijkheid geworden. Mij is gegeven van God de Vader alle macht in de hemel en op de aarde. En nu gaat u, dacht ik, wel wat beter verstaan als wij nu onze catechismus lezen over wat dat betekent, dat zitten aan de rechterhand Gods. Want er staat hier in de catechismus, waarom wordt daarbij gezegd zittende de rechterhand Gods, dan staat hier, en dat moet u dan nu duidelijk zijn, de werk Christus daarom ten hemel gevaren is, op te zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijn christelijke kerk. Door zijn Vader was hij reeds gekroond tot het hoofd van de kerk. Maar er staat hier, hij zit aan de rechterhand van zijn Vader als een bewijs dat het echt waar is. Hij is nu door de Vader met eer en heerlijkheid gekroond. En dan staat hier niet alleen dat is het daar bewezen als ze zijn het hoofd van zijn christelijke kerk. Maar dan staat er ook bij door wie de Vader alle dingen regeert. En dat woord regeren, dat doet ons denken aan een koning. Een koning regeert. Een koning bestuurt. Dan nu, hier wordt dus de volle nadruk gelegd op Jezus koningschap. En als hier dan gesproken wordt over het zitten aan des Vaders rechterhand, dan denkt u dat vanzelf niet in eigenlijke zin, in letterlijke zin, want God is een geest. In dit opzicht spreken we niet van een rechterhand Gods. Alhoewel, in figuurlijke zin spreekt de Bijbel wel over Gods rechterhand. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Doet er daan de wereld beven, houdt er kracht, Gods volk in stand. De rechterhand is dus in de Bijbel om te beginnen een teken van de regerermacht. Wij mensen hebben onze rechterhand ook de meeste kracht. En met onze rechterhand kunnen we het meeste werk verzetten. En daarom nogmaals, die rechterhand is een zinnenbeeld van macht, regeermacht in dit opzicht. En dan het zitten aan de rechterhand, dat zegt de schrift, dat is ook een teken van eer. Wij plaatsen iemand, zelfs die we eren, aan onze rechterhand. Er staat van koning Salomo, u weet wel, die wijze koning, die machtige koning, die koning had een moeder. En hij plaatste zijn moeder aan zijn rechterhand. Dat was dus een bewijs van eer. Maar nu zien we dan zo op deze twee dingen. Als hier gesproken wordt over Christus zittende
Aan de rechterhand God, dan ziet u daar in het teken van zijn macht, zijn regeermacht en het teken van zijn verheerlijking. Deze koning is door zijn vader met eer en heerlijkheid gekroond. Als het gaat over die macht, die regeermacht, dan zegt hier onze belijdenis het volgende. Hier staat opgetekend dat hij in de naam van zijn vader regeert. Want hier staat door wien de vader alle dingen regeert. In wezen is het dus zo, dat is de onderscheiding die de Bijbel en zijn belijdenis toekent aan de drie personen, dat de vader regeert. De regeermacht over hemel en aarde wordt aan God de Vader toegekend. We zingen ervan: God, de Heere regeert, beeft, gij volken eert, eert zijn hooggestel, die is wel tussen Gerub zoon en zijn hoogheid toon. God regeert. Maar nu staat hier dat God de Vader heeft zijn regeermacht aan de zoon overgedragen. De scepter van het regeerbeleid heeft God de Vader als het ware in de hand van zijn zoon gesteld. En dat was met de bedoeling, want het werk des zoons, dat is in zekere zin af. Het is volbracht. En toch, dat werk van God de zoon als middelaar, dat moet nog tot zijn volmaking worden gevoerd in het regeerbeleid. Want er staat er wel op het programma. Op het programma van hem die nu zit aan de rechter van zijn vader. O zeker, zijn bloed is gestort. Zijn priesterlijk werk is af. Maar de kerk moet nog worden verlost. De kerk moet worden thuisgebracht. De kerk moet ook nog worden verheerlijk. Gelijk hij reeds verheerlijk is. Nu zit aan de rechter van zijn vader. Want waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn en mijn vader zal hem eren. En daarom heeft de Heer Jezus in de naam van zijn vader het regeerbeleid ontvangen met dit doel, dat al wat er in de wereld nu gebeuren zal, dat het allemaal zou moeten meewerken tot de komst van zijn koninkrijk, tot de verlossing van zijn kerk, die straks ook straks op zal varen vanuit de hemel, vanaf de aarde naar de hemel, opdat de kerk ook zal zijn daar waar hij nu reeds is. En daarom, gemeente, laten we dit aspect niet vergeten vanavond. Want wij vragen wel eens, wat is het doel nu van de wereldgeschiedenis? Wij vragen wel eens, waar moet alles nu vandaag en de dag naartoe? Want het gaat zo verkeerd naar onze bevatting in de wereld. Dat zijn wel vragen die we stellen in het wereldverloop. We lopen zo met onze gedachten vast als we zien op wat er gebeurt in de wereld rondom ons. Of wat er gebeurt in het kerkelijke leven, in het grote sociale leven. Wat een vraag vermenigvuldigt zich vandaag de dag. Waar moet het heen? Laten wij opzien naar hem die zit aan de rechterhand van zijn vader de troon. Hij regeert en dwars door al onze vraagtekenen. Dwars door het wereldrumoer van vandaag. Dwars door al die oorlogen, geruchten van oorlogen, revolutie, opstanden, verwarring, verdeeldheid, verscheuren. Dwars door het alles heen zoekt hij naar die ene lijn. Namelijk naar de verlossing van de kerk. De kerk moet uit haar banden verlost worden. En dat geldt het lid, het persoonlijke leven dus, de leden van de kerk, maar dat geldt ook de kerk in het generaal. De kerk moet in het generaal zijn waar hij nu reeds is. En dan moet u maar eens lezen wat staat in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Er staat in de Openbaring van Johannes dat de Heer Jezus, die zit aan de rechter van zijn vader, hij wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. Dat wil dus zeggen, hij heeft zijn kerk niet vergeten. Hij wandelt daartussen. En dan staat er in dat verband, zie hij die daar wandelt tussen de zeven gouden kandelaren, zie ik kom op de wolken. Aller oog zal hem straks zien. En dat horen we dan een volgende keer, wat dat betekent, de wederkomst van Christus. Maar hij wandelt nog op de aarde, tussen de zeven gouden kandelaren. En dan staat er vervolgens in dat laatste Bijbel, de openbaring Johannes. Ja, Johannes mocht zien hoe dat zou gaan in het laatste tijdperk van de wereld. Als de Zoon van God regeert. Als de Zoon van God zit aan de rechter van zijn vader. Als de Zoon van God zoekt naar de verlossing van de kerk. Wat gebeurt er dan? Dan zegt Johannes, ik zag het eerste zegen ging open. Tweede, derde, vierde zegen open. Ik zag een rood paard, het paard van de oorlog. Ik zag een zwart paard, zwarte paard van de honger. Ik zag een vaal paard, het vale paard van de dood. Oorlog, honger, dood. We kunnen dat niet los van elkaar denken. Waar oorlog is, daar komt de honger. En waar de honger is en alle jolens alleen, daar komt ook de dood. Maar Johannes zag ook nog wat anders. Ze zag een wit paard. En dat witte paard, dat ging voorop. En die ruiter op het witte paard. Hem was een kroon gegeven. Hoort u, dus de kroon. En hij ging uit overwinnende, opdat hij overwon. Daar ziet hij de gekroonde koning. Voortgaande dat witte paard van overwinning dwars door de wereldgeschiedenis heen. Dat wilde zeggen dat, hoe donker het ook vaak kan zijn in de wereld, hoe donker het vaak kan zijn in het leven van de kerk, hoe donker het vaak kan zijn in het leven van een kind van God, dat de overwinner, hij gaat voorop. Het witte paard, dat is er. De koning is gekroond. Zouden de leden ook niet met deze koning straks in heerlijkheid worden gekroond? Wij steken het hoofd omhoog. Wij zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Zie, dat is dus het perspectief dat hier geopend wordt in verband met Jezus zittende aan de rechterhand Gods. En hem is een kroon gegeven. En daarin staat ook wat wij dan in de tweede gedachte zien in onze catechismus, zijn verheerlijking. Want we hebben gezegd, het zit aan de rechterhand, dat is dan een teken van macht, maar dat is ook een teken van eer. God is een God de Vader heeft zijn Zoon geëerd en opgenomen in hemelse heerlijkheid. Hem hemelse luister toegevoegd. Een middelaarsluister, brochtochtelijke luister. Ja, zo de Vader hem geëerd. En al de engelen hebben hem geëerd. De tienen, tienmaal duizenden heilige engelen hebben hem geëerd. Ontvangen in hemelse heerlijkheid, nu opvoer naar de hemel. Ja, dat is ook een gedachte van ons als we daar een ogenblik bij stilstaan. Want de Heer Jezus, de Bijbel zegt, hij was op deze aarde de onwaardigste onder de mensen. Als wij mensen over de aarde gaan en andere mensen zien ons niet aan, zien ons of verachten ons, ze zien ons de onwaardigste. Dat is een heel ding voor een mens om zo over de aarde te gaan, niet geteld bij de wereld. Verachten, bespotten, gesmaad. De Jezus was de Zoon van God. En hij ging over de aarde als de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht. En we hebben hem niet geacht. We hebben dat aangestipt. Die verachting kwam tenslotte zo ter openbaring. Dat we heeft hem gebonden in de hof van Gethsemane. Het bespot in het rechters van Pilatus. Heeft ons een vervloekte gehangen aan het kruis van Golgotha. Ja, zo heeft de wereld zo heven en bespot en gesmaad en veracht en als onwaardigst onder de mensen gelegd in het graf. O zeker, men heeft zelfs zijn graf, zo staat in de Bijbel, bij de goddeloze gesteld. Dat wil zeggen, de Heer Jezus moest begraven worden op die vloekheuvel Golgotha, bij al die goddeloos, die moordenaren, die daar de kruis doodgestorven waren. Maar heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Maar God heeft ervoor gezorgd dat hij bij de rijken in zijn dood is geweest. Want Jozef en Arimathea heeft hem gelegd in het uitgouwen graf, waar geen mens nog ooit gelegen had. En daar lachte er Jezus.
Een steen op de mond van het graf. Zegel op dat graf. God de Vader heeft hem verhoogd. Zegel erop. De steen weg erop. De Vader is zo opgedoen varen naar de hemel. Een plaats te nemen aan de rechterhand van zijn Vader. En daar leeft hij nu. Zo zegt onze beleider, om te bidden. En niet om te bidden, maar ook om te geven. Om te geven uit zijn middelaarsvolheid. Want wij zingen ervan, gij voert de hemel op vol eer. De kerken werd buiten, o Heer, gij zagen uw strijd bekroond. Met gaven, voor mensen troost. Opdat ze als de wederhoren kroost, altijd bij u zal wonen. En dat wordt dan onze tweede gedachte. Als gaat u die tweede gedachte, dan spreekt hier de catechismus over de vertroosting die voortvloeit uit Jezus zit aan Gods rechterhand. En dan lees ik met u vraag en antwoord 51. Hier staat: wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En dan worden hier twee dingen genoemd. Eerst dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen al vijand beschut en bewaart. Hier wordt gesproken, gemeente, over hemelse gaven. Ik stipte zo pas er iets aan, dat staat op 68. Gij voert de hemel op voor eer, de kerken werd in buiten weer. Gij zagen uw strijd bekroond met gaven. Gaven. En die gaven worden genoemd hemelse gaven. We kunnen spreken over aardse gaven. En die aardse gaven kunnen groot zijn, van betekenis zijn van ons leven. Maar al wat de aarde ons geeft, ook die aardse gaven, dat zijn gaven die uiteindelijk straks het heel de wereld zullen vergaan. De wereld bestaat niet altijd. De wereld gaat eenmaal ten onder. En met de wereld gaan al die aardse gaven, al het goud, al het zilver, al het rijkdom van de wereld, alles gaat ten onder. Maar dan gaat het hier de hemelse gaven. Gaven die uit de hemel komen. Gaven dus die we elkaar niet kunnen geven. Die een vader, een moeder, een kinder niet kan geven. Die elkaar niet kunnen geven. Die wij van God moeten ontvangen. Hemelse gaven. Dat we zijn om die gaven te ontvangen, moet u leren zien naar boven. Moet u leren beleven. Ik hef tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op. En bid. Gelijke knecht zullen de hand zijn Heer aan een nooddruk te begeren. Zo sluit het oog op onze Heer tot hij op ons genadig zij. En in dat woord genadig zij heb ik als het ware samengevat de rijkdom van die hemelse gaven. Want we zouden die hemelse gaven als zonderlijk kunnen gaan noemen. Maar waar zouden we dan beginnen moeten en waar zouden we dan moeten eindigen? Neem u maar mee deze gedachte. Die hemelse gaven zijn samen te vatten één klein woordje. En dat kleine woordje dat omvat dan de grootste zaak die met dat denken is voor je leven en voor je sterven. Dat is het kleine woordje waar de tollenaar om vroeg toen hij stond in de hoek van de tempel. En uitriep: o God, wees mij de zondaar genadig. Dat wil zeggen, we hebben genade nodig. Meer niet, nee, meer niet. Er staat in de Bijbel: mijn genade is u genoeg. Nou, nu zult u dat er niet vergeten, dat u die gave nodig hebt, die gave van Gods genade. En die genadegave zult u alleen kunnen verstaan tegen de donkere achtergrond van uw onwaardigheid, zonde en schuld. Want wat genade is, we kunnen daar wel veel over spreken, we doen dat vaak, we gebruiken dat woord genade ook zo vaak. Maar weet u wat genade is? Genade wordt wel eens vergeleken met gratie. En dat kan dan enige betekenis voor ons zijn tot verduidelijking. Als iemand zit in de gevangenis, u hebt erover kunnen lezen, de dagbladen erover volgestaan van mensen die dreigden veroordeeld te worden tot de dood. Heel de wereld kwam als het ware in beweging om de rechtspraak daarvan af te houden. Pas toch op, laat die mensen niet sterven. Geef die mensen alsjeblieft gratie.
gratie dat we zijn, dat die mensen niet sterven. Staat iemand dus vlak voor de dood. En als moet sterven, dan is dat wel erg. Als we de dood toe moeten gaan en God niet kunnen ontmoeten. En daarom heeft gepleit om gratie, gratie. En toen die gratie afkwam, hebben die veroordeelden vooral verstaan, want dat zeggen wel, de dood verdient. En u krijgt gratie, u mag blijven leven. Er is het kleine woordje genade nog veel meer van betekenen dan het woordje gratie. Want met het woordje gratie wordt al het recht min of meer verkracht. Staat in het wetboek van strafrecht geschreven, die zondaar die dat gedaan heeft moet sterven. En als dat niet gebeurt, dan gaat er een streep door dat wetsartikel. Maar de Heere kan geen streep halen door zijn wetsartikel. Er staat in Gods wetten, de ziel die gezond heeft, moet sterven. Onverbiddelijk. Daarom God kan geen gratie geven. God kan en wil alleen maar genade geven. En genade dat is, u hebt de dood verdiend, maar u krijgt genade omdat er is een ander gestorven. De Heer Jezus is gestorven. U krijgt genade op grond van Jezus sterven. Genade dus in de weg van het recht. En dat is de rijkdom van het kleine woordje genade. Dat is een hemelse gave. En we kunnen dat nog nader verduidelijken als het gaat over die hemelse gave. Het is een hemelse gave dat God een mens roept in de kerk. Bekeert u, bekeert u. Dat is ook genade van God. Het is een hemelse genadegave als God de mensen wakker maakt. Die slaapt, de slaap der zonde. De slaap des doods. Jona, u weet het wel, hij was op de zee. En ondanks dat dat schip dreigde onder te gaan. Hij sliep in de kajuit van dat schip. Zo is een mens. Zo is zelfs een kind van God. Als God het niet wakker maakt, wordt er wakker gemaakt. Wordt anders dan slaap. De slaap des doods. Ook als in de kerk zitten. En daarom ontwaak, ontwaak gij die slaap. En sta op uit de doden en Christus zal overlichten. Dat is genade als God dus een mens wakker maakt dat hij hoort. Wat de geest, dat de gemeente zegt. Als God met zijn geest in het hart gaat werken. Als God de mens wederbaart, zo wij dat noemen. Als God de mens bekeert. Als God de mens leert geloven. Geloven is ook een genadegave. En dan de genadegave rechtvaardig maken. De heilig maken. Van een volkomen verlossing genoeg hiervan. U begrijpt wel als het gaat over die hemelse gaven. Dat zijn gaven die een mens ons niet geven kan. En u staat erbij dat de Zoon van God. Hij zit aan de rechter van zijn Vader. En deze hemelse gaven giet hij uit. In ons zijn lidmaten. U zegt dat woordje uitgiet en dat heeft toch zeker ook wel bijzondere betekenis. Nu, dat voelt u wel aan. Uitgieten, dat doelt hier op de volheid van zijn genadegave. Uitgieten. Ik denk aan een dor en een dorstig land. Er staat van de psalmdichter, mijn ziel is als een dorstig land. Dat zij dat lang uit te drogen. Verkwijnend in deze doodse stand. En u komen die genadegaven. Uitgieten. De genadegaven. Die God uitgiet. Over zijn kerk. Die vaak zo verarmd en verschrompeld en verdord. Door het leven kan gaan. Zo dat de kerk zegt. Maar milde regen. Zond, o Heer. Op uw bezwijkende erfenis neer. Om sterkte aan haar te geven. Maar nu denk u dan aan dat woordje uitgieten. Dat wilde zeggen, er zijn genadegaven bij God te over. Als God geeft, dan geeft God niet karig, maar mild en overroepen. Door dat kleinste mannenkorreltje dat God deed vallen in de woestijn. Voor dat hongerige Israël. Dat kleinste mannenkorreltje werd groot. Daar zat de grootheid Gods in. En daarom zal het maar zijn een kleine vertroosting, een klein woord, een psalm die gezingd in de kerk. Maar als die psalm mag worden tot verademing, tot vertroosting, tot bemoediging van uw ziel. Dan is dat een uitgieten van Gods genadegave in uw hart. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijker licht aanschouwen. Ja, zo is God. We hebben de levensbron. En als die bron open gaat, dan wordt die bron een fontein. Springende tot in het eeuwige leven. Dat is dus de gedachte, geef je die gedachte maar even door, van dat uitgieten. Maar dan moet u nog een woord onderstrepen, en dat is het woordje in ons, zijn lidmaten. Dus je wordt dat adres genoemd, waar die hemelse gaven op gericht worden. In ons zijn lidmaten. En vanmorgen hebben we gehoord over dat geestelijke verwantschap hebben met de Heer Jezus, over de familie van de Heer Jezus, over die geestelijke band met de Heer Jezus. We hebben vanmorgen gehoord dat de Heer Jezus handen uitbreidde over al die mensen die daar in de kerk waren, jonge mensen en oudere mensen, die de wil mens vader doet. Die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. We hebben gesproken over de geestelijke adeldom van de kerk, de geestelijke familie van de kerk, altijd zo familie van elkander, maar in die onderlinge band onder elkander, familie van de Heer Jezus mogen zijn. Maar dan moet er een band zijn, en dat is de band van het geloof, van de hoop en de liefde. Al Gods kinderen zijn aan elkander verbonden, dan spreken we de gemeenschap der heiligen, maar zijn in en door die band vooral aan de Heer Jezus verbonden. Ze zijn allemaal Christus ingelijfd. En dat is nu de bedoeling van wat hier staat. Dat die hemelse gaven worden uitgegoten in ons. Zijn lidmaten. Vorige week zondag meen ik hebben gezegd. Het is een verschil. Of we zeggen ik ben lidmaat van de kerk. Of door u zegt ik ben een levend lidmaat van Christus. Dat laatste is vooral van betekenis. En om dat laatste te kunnen beleven, dan moet u leren verstaan wat onze catechismus zegt. Wie worden er nu zalig? Worden alle mensen zalig, gelijk zijn aan de geworden? Nee, alle mensen worden niet zalig. Alleen die mensen worden zalig die door een waar geloof, Christus, zijn ingeleefd. Heb je dus dat leggen met de band? En al zijn weldaden, daar heb je die hemelse gaven. Leren aannemen. We moeten dus wel deze zaken stellen in de juiste volgorde. Het is de Heilige Geest die de band legt tussen een zondaar en de Heer Jezus. En dan spreken we wel over het ingelijfd worden. Dat is de nauwe betrekking dus die de Heilige Geest legt tussen een zondaar en de Heer Jezus. Dan vloeit het leven van de Heer Jezus in ons arme zondaar. En omdat dat leven, Heer Jezus, dan vloeit in ons, zo breekt dat leven ook uit naar buiten. Het openbaart zich in de bekering, openbaart zich in de geloofdaden, openbaart zich in de rechtvaardig maken, in de heilig maken. Ja, dan spreekt de catechismus er ons van dat wanneer wij Christus door een waar geloof, dat we zijn, de geloofswortel worden in ons gelegd. Hadden Christen er waar geloof in geleid, dan kan hij anders maar, dan leren we ook hem en al zijn weldaden aannemen. En dan komt er een band, de gemeenschapsband, de geestelijke familieband. En dan, als het gaat over die band, die geestelijke familieband, dan worden wij in Christus ook rijk. Rijk in de persoon van de Heer Jezus. Rijk ook in de weldaden van de Heer Jezus. Dan is Christus verheerlijkt en wij zullen met hem ook eenmaal verheerlijkt worden. En daar staat nu de geest van Christus voor in. De geest van Christus neemt het uit de volheid van de Heer Jezus en schenkt het aan zijn kinderen. Zodat Gods kinderen rijk worden in deze koning. Maar de geest van Christus, ja wat zei ik, Christus zelf zorgt ervoor dat deze rijkdommen in stand blijven. Want dan staat hij tenslotte, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Maar de genade rijkdom van de Heer Jezus verheerlijkt zijn, daar geliefde, daar komt de vijand op los. Eenvoudige christenen zeggen wel eens, een leeg koopvaardijschip, dat wordt nooit aangevallen. Maar een vol koopvaardijschip, daar komt de vijand op los. En dat geldt ook in het geestelijke leven. Als God zijn genade gaven en het hart verheerlijkt, dan komt de vijand erop los. Van welke kant die vijand ook zou komen. Maar dan probeert die vijand die schatten, die genade schatten, de kerk te ontroven. De fundamenten van de kerk om te stoten. We zien dat vandaag en de dag grote wereld gebeuren, ook wat er gebeurt in de kerk. Wat een vijandschap bedekt met bijbelse termen. Probeert men toch de grondzuilen van het reformatiebeleiden, van datgene wat God in zijn woord ontzegt en de beleiders neergaat, om te stoten. De vijand is er altijd op uit om de kerk aan te vallen. De vijand is er altijd op uit om de schatten, de genade schatten van de kerk te ontroven. Maar nu staat hier dat de koning geeft er nauwkeurig acht op. Hoe die vijand heet, al die namen worden geadresseerd. God houdt zijn oog. Stefanus werd eenmaal gestenigd. Maar de zoon van God. We beleiden, hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Maar Stefanus zag de zoon van God staan. De zoon van God was opgestaan. Opgestaan om nauwkeurig acht te geven welke vijand daar die stenen gooide. God geeft acht op de vijandschap die tegenover zijn kinderen door openbaring komt. Wat dacht je, in mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En dan kan het wel eens geen er gebeurt niet. De vijand, die heeft maar vrij zijn bedoeling. Maar God rekent hemel en de vijand af. Dan zal het zijn in het later daar. Maar God rekent af, God tekent aan. Zijn gedenkboek voor zijn aangezicht. God zorgt ervoor dat die schatten niet geroofd worden. En dat is gelukkig. Al de kinderen Gods worden met die hemelse genade schatten door hem bewaard. En dan kan het wel eens zijn dat de vijand ons afneemt datgene wat we misschien kwijt worden. Want u kent dat boekje van Miljan de Christenreizen. Christenreizen droeg heel wat klein geld met zich. En met dat kleine geld liet hij zichzelf op de been. Hij probeerde zichzelf te redden. Maar dat kleine geld, dat droeg het keurmerk niet van de genade. Maar dat droeg het keurmerk van zijn eigen gerechtigheid. En dan kwam de vijand. En de vijand, die rovers, die namen hem al zijn kleine geld af. Daar stond Bunyan. Nog geen geld meer. Maar er staat in dat boekje dat de juwelen. De juwelen die hij van God gekregen had. Die had de Heer zelf bewaard. Daar kon de vijand niet bij. Dat bleef de vijand verborgen. Zo leert hij eruit dat God dus die juwelen, die hemelse schatten. De Heer zorgt er zelf voor. De Heer bewaart ze. En dat op mijn vijandsgram is gebrand. Gods rechterhand zal redding geven. En dan bewaart de Heer zijn kerk dwars door het rumoer van deze wereld. Dwars door het rumoer van die spotters, die smaders, die lasteraars van zijn kerk. God zorgt dat zijn kerk uiteindelijk met die schatten die ze van God gekregen hebben thuiskomen. En op die schat staat er geschreven het kleine woordje genade. Dan is niet erg, kind van God, dat u klein geld kwijtraakt. Dat u kwijtraakt datgene waarop gij als mens denkt uw vertrouwen te kunnen stellen. Moet alles kwijt voor uzelf. Maar als dat ene wat overblijft, genade. En in dat woordje genade lees je dan de naam Jezus. Omdat hij ons zalig maakt, van onze zonde verlost. Daar beneden dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En zo gaat dan nogmaals de kerk dwars door de donkerheden, dwars door de beproevingen, aanvechten en strijden voor de vorst der duisternis, heen naar het land Immanuel. Naar de plaats waar de Zoon van God verheerlijkt is en waar de kerk in hem verheerlijkt zal worden. Dan valt straks weg al het zondige van deze wereld. Al het zonde van uw zonde menselijk bestaan. Maar dan komt er straks een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Een nieuw verheerlijk lichaam. En dan zullen we altijd bij de Heer wezen. Dan mag het moeilijk zijn in dit leven. Maar dan zingt de kerk. Zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn nood, angst en pijn. U al mijn liefde waarde schatten. Wel gij mijn rechterhand dat vatten. Gij zult mij leiden u raad, door God mijn heilen toeverlaat en mij hiertoe, door u bereid, ook opnemen in uw heerlijkheid. God geef dat er een deel mag zijn en worden voor u,
van ons allen te samen in de kerk. En dat we dan leren mogen wat we hebben gehoord. Dat ene nodige de band aan hem die verheerlijkt is. Aan de rechter van zijn vader. Dat we de gave kennen van zijn genade. Mijn genade is u genoeg. Amen. Wij zingen nu Psalm 73, vers 12 en vers 13. Zal dan gedurig bij u zijn en wien heb ik neven u omhoog, wat ze mijn hart, wat ze mijn oog aarde in u te gelusten. Psalm 73, vers 12 en 13. Heren, we danken u dat wij vanavond het ogenblik nog mochten luisteren naar de prediking die hij tot ons deed komen. En dat wij vanavond mochten zien op hem, in het eer en heerlijke is gekroond geworden. En die in de staat van zijn verheerlijking hemelse gaven uitgiet. Heren, we bidden, geef dat wij de rijkdom ervan verstaan mogen hebben.
En dat wij iets van die hemelse gaven mogen begeren. En dat we ze van u ook mogen ontvangen. Hij is aan God die gevraagd wat zijn. Heren, dat we dan met onze ledigheid, onze zondigheid, verkeerdheid en nietswaardigheid mogen leren komen. Daar waar die hemelse gaven zijn. Daar waar je ze uit wilt reiken. En dat wilt ge doen onder de bediening van uw eeuwig blijvend woord. Door de bediening van uw heilige geest in het hart. Heren, we bidden. Denk dan ook aan ons. Gedenk aan onze kinderen. Aan onze jongens en meisjes. Leer ons diep in onze ziel verstaan. Onze armoede. En dat in verband met de zonde. Maar dat we ook mogen verstaan de rijkdommen van uw genade. Gij zijt een God die mildelijk wilt geven, ze hebben we gehoord. Een milde regen zond gauw Heer op uw bezwijkend erfenis neer. Om sterkte aan haar te geven. Heere, laat ook van die milde regen druppelen vallen op ons neer. Geef ons dat kleine woordje genade te kennen. In de rijke betekenis daarvan. Genade die met u verzoent. Genade die de schuld ontdekt. Genade die ook de Heer Jezus tot zien. In de schoonheid van zijn naam. Om te staan de natuur en weldaan. Altijd in hem ons hoogst vermaak mogen vinden. En ons hoogst te heil mogen zoeken. Opdat wij in hem mogen vinden al datgene wat tot de zaligheid nodig is. Om op troost te leven en zalig te kunnen sterven. Heere, wil gij in uw woord zegenen dat werd gebracht vanavond. En dat uw woord dat vanavond gebracht werd niet tegen een onzer eenmaal zou moeten getuigen. We danken u voor wat gij hebt gegeven. We bidden gaan nu met ons naar huis. Leid ons over de weg naar huis. Veil ons over de vaak moeilijke en vele onveilige wegen die gegaan moeten worden. Wij bidden, laat uw wagen oog van ons allen geopend zijn. En maak u het wel met ons. Het verder met deze zondag. Vaar ons in de komende nacht. Bewaar ons in de komende week. Bekracht ons de arbeid. Leer ons doen wat u behagelijk is. Neig ons hart. En voert samen tot de vrees van uw naam. Wij bidden dat alles om Jezus wel uit genade. Amen. Wij zingen ten besluiten van deze dienst, Psalm 72. Het achtste vers en het laatste, elfde vers. Zo moet de koning eeuwig leven, met elk met diep ontzag. En zal hem het gal van schepen geven, hem zegen en dag bij dag. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon. Zal op het gebergd geruisd en horen gelijk de Libanon. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen. Na Psalm 72 vers 8 en 11.
Laat ons in vrede en uitvoering van de zegen des Heeren in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.